Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de technoloog nummer, Herbert, nummer 206.
206 alweer.
Ja, 6. Ja, ja. We hebben Jarno Duursma te gast, hallo.
Goedemorgen.
Herbert, welkom.
Ja.
We gaan het hebben over synthetische media. En even voor de mensen die video kijken massaal, kijken ze natuurlijk naar onze video.
Ja, Cryptocast is daar in beeld schuiven.
Ja, maar dat wordt over een paar minuten wordt dat weggehaald.
We zijn te dom om dat te veranderen. En degene die dat wel kan, die is even zoek.
Die is er niet, die is kwijt. Maar dat vind ik zo grappig. Maar goed, er gaan toch weer 70 mensen gaan dat zien, hè? Op de video.
Ja, de vorige week tenminste wel, ja.
Oké, Jarno, jij wil aangekondigd worden als tech-expert. Ik ga het niet te lang maken, want jij hebt ook een podcast. Die podcast heet The Future. The Future Tech Podcast. Podcast heet die zo. Nee, Listening to the Future. Ben ik ook een keer te gast geweest. Maar voordat je echt begint, is het 10 minuten verder. Ja, ik overdrijf. Maar ik heb een hekel aan podcasts die heel lang duren. Dus ik ga je heel kort in.
Nee, toch? Jij bent toch gek op podcasts van 2-3 uur?
Nee, oh sorry. Ik ga
niet te lang wachten met beginnen.
Ja.
Ja.
Dan moet ik eerst 5 seconden.
Nee, maar weet je, het is een verkwist die tijd nu al. Hè? Dit is al verkwiste tijd.
Dit is al, mijn mensen, alsjeblieft.
Begin plus, kom op.
Begin. Okay, mijn podcast heet Listening to the Future en mijn nieuwsbrief heet Trending in
Tech.
Ja,
dat wil je allemaal weten. Oké, we gaan beginnen.
De deur staat hier open voor de ventilatie. Corona, dus soms als je hoor je wat geroezemoes, niks aan het doen.
We hebben 1:17 verloren. Ja. Oké, we gaan beginnen. Komt dat een tune. Wat is synthetische media?
Nou, synthetische media is, dat is goed dat je het vraagt, het is allereerst een containerbegrip. Dus het zijn meerdere technologieën onder elkaar. Net zoals dat bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie zo is. Nou, waar kennen synthetische media zijn eigenlijk media, dus dat is audio, dat is video, dat is afbeeldingen, dat is tekst. Die zijn gemaakt of aangepast door kunstmatige intelligente software. Ja. Nou, waar moet je aan denken? De makkelijkste ingang is deepfake technologie. Hè? Dus face swapping, deepfake bijvoorbeeld. Wat de tech-luisteraars misschien ook kennen is thispersondoesnotexist.com. Hè? Dus waarbij je afbeeldingen ziet van mensen die niet echt bestaan hebben. Maar die heb je inmiddels ook in fotomodellen die niet bestaan. Auto's die niet bestaan.
Maar dus wel heel authentiek uitzien. Hè? Die
maar super, gewoon super niet meer van echte onderscheiden. Ja. Mensen kennen misschien synthetische media van voice cloning. Hè? Dus het feit dat je je stem kunt nabootsen. Bijvoorbeeld daar is het. Celebrity porn is dan de negatieve variant van deepfake technologie. Dus het is een samenvatting naar GPT-3, hè, dus het grote tekstmodel wat zelf tekst kan genereren.
Gaan we ook over hebben, ja.
Dus maar het is goed om even te zeggen, het is dus niet één. Het is een containerbegrip van heel veel verschillende technologieën.
Ja, en we gaan die container gaan we helemaal in
slicen.
Je was hier vorig jaar, toen hebben we het over GAN gehad, de Generative Adversarial Networks.
Ja.
Kun je even het verband tussen GAN en synthetische media vertellen?
Ja, dus synthetische media is dus die gemanipuleerde media. En die hebben eigenlijk een vlucht genomen sinds de introductie van die Generative Adversarial Networks. Dus dat is een nieuwe stroming binnen kunstmatige intelligentie, waarbij twee neurale netwerken met elkaar samenwerken en ook in met elkaar ruzie maken, zou ik maar even zeggen. Nou, dat begint bij neuraal netwerk nummer 1. Die wordt getraind op allemaal plaatjes van hamburgers. Dus een neuraal netwerk nummer 1 leert herkennen, dit is een hamburger. Oké, neuraal netwerk nummer 2, in die GAN, die genereert afbeeldingen. Die begint met random noise, dus het is unsupervised learning, hè, om maar even te noemen.
Dus je begint met het hoofd van Herbert?
Nee, pixels. Nog niet eens.
Pixels.
Dus met pixels. En die laat dat zien aan die, zeg maar, die discriminator. Nee. En die discriminator zegt, nee, dit is niet een foto van een hamburger. Ga terug naar af, dit en dit moet beter. En zo in dat samenspel tussen die twee neurale netwerken stuwen ze elkaar in samenwerking op totdat je dus
betere hamburger.
Tot steeds betere foto's van hamburgers die uiteindelijk zo goed zijn dat die discriminator dus zegt, dit is echt. Maar dat er dus nieuwe afgeleiden zijn, nieuwe varianten op wat al bestaat. Dus daarmee krijgen dus die machines zo'n vonk van verbeeldingskracht, omdat ze iets maken wat daarvoor er dus niet was. Wat we wel herkennen, maar een totale nieuwe afgeleide of invalshoek is op wat we al kennen.
Ja, maar even dus je hamburger. Je hebt heel veel verschillende soorten hamburgers. Mm-hmm. Maar neem even Herberts Hoofd. Mm-hmm. Want dat vind ik namelijk het meest...
Net
hamburger. Dus dan gaan we Herberts Hoofd vormen. Mm-hmm. Weet je, met hem opnieuw terug. En hij gaat steeds meer lijken. Pixels komen bij elkaar. Op een gegeven moment hebben we 3 druppels gelijkenis met Herbert. Ja. Maar daarvoor heb je dus een afgeleide van Herbert voordat we bij Herbert waren. En daarna is er een daarna.
Ja, je hebt dus uiteindelijk als die discriminator niet meer het onderscheid kan maken tussen de neppe foto en de database die die herkent, dan kun je een oneindige variatie maken op het gezicht van Herbert. Duizenden foto's waarbij zijn familie bijna allemaal zou zeggen, dat is Herbert, maar dan is net dit anders. Dan is het over hem, dan is zijn haar. Er zijn oneindige variaties daar vervolgens op te maken. En dat vind ik zo interessant aan dit hele gebeuren. Dus als ik het heb over synthetische media, dan voelt dat alsof we aan het begin staan van een nieuw tijdperk van media. Ik moest vorige week nog denken aan 1992. Toen was ik 14. Toen
de Olympische Spelen overviel.
Nee, moest ik niet aan denken. Nee. Toen had je, luister goed, had je op de Nederlandse radio het allereerste house-programma. Had je een uurtje op de zaterdagavond met Robin Alberts, For Those Who Like to Groove. En had je een uurtje house. En ik dacht, ik herkende het als muziek. Dus ik dacht, dit is muziek. Ja, maar het was nieuw. En dat heb ik nu steeds ook met die synthetische media. Dus er gebeuren volledig nieuwe dingen die we herkennen als content, hè, maar vooral die scheidslijn dus tussen wat mensen maken en machines, die wordt gewoon dun.
Als jij vertelt over dat proces, hè, dat die twee neurale netwerken met elkaar in gesprek zijn en steeds betere varianten maken van iets, dan krijg ik behoefte aan het zien van een fotoreeks of een morph of iets dergelijks die dat evolutionaire proces in beeld brengt. Zijn er websites waar we dat kunnen zien, die we in de show notes kunnen zetten?
Ja hoor, er zijn genoeg video's van Generative Adversarial Networks. Je kunt op mijn Twitter feed kijken. Ik deel regelmatig daar waar het nog niet goed genoeg is en waar het echt heel goed al werkt. Ja. Maar Google maar eens naar This Person Does Not Exist, This House. Dan kom je op een enorme...
Nee, maar goed, dan heb je als het ware een eindproduct.
Juist.
En ik zou heel graag willen, als jij dat proces van het begin maakt met pixels, tot je
ik stuur jou, komt in de show notes.
Ja, lijkt me fantastisch.
Ja. Maar wat dus interessant is om te zien, is dat we dus richting een tijd gaan dat je dus niet meer weet of iets gegenereerd is door een machine.
Ja.
Of dat het door een mens. En dat dus die, ik noemde die variaties, hè, die variaties op het hoofd. Hè. Maar wat je dus krijgt, is dat kunstmatige intelligentie wordt zo'n ideeënmachine. Snap je? En nu heb ik het over foto's bijvoorbeeld van hamburger. Maar dat kan dus ook op basis van muziek. Maar dat kan bijvoorbeeld ook met persoonsgegevens of medicatie of een recept voor een frisdrank.
Een toepassing. Donald Trump die zegt, ik accepteer de verkiezingsuitslag.
Ja, dat zullen ze ongetwijfeld al gemaakt hebben ergens.
En dat is overigens geen rocket science. Wat natuurlijk veel interessanter is, is dat op het moment, en daar zijn wij met z'n drieën gevoelig voor, hè, wij maken alle drie een podcast, op het moment dat je stem natuurlijk gekloond wordt door dit soort software. Maar daar hebben we het later even over.
Ja, daar hebben we het later over,
Wat ik nu interessant vind om te noemen, is dat dus die realiteit, dat die dus, we gaan, even over Donald Trump, we gaan van post-truth naar post-reality. Dus dat we niet meer weten, wat is nou door een machine gemaakt, bijvoorbeeld in painting is een bekend voorbeeld. In painting dan kun je iets weghalen uit een foto en dat kunstmatige intelligente software bedenkt dan hoe de omgeving weer dat lege vak gewoon kan vullen.
Wat je in films ook ziet.
Wat je in films ziet, dat is een hele goede kapstok. Want we zien nu heel veel dingen die waren Hollywood, dure studio, veel geld, veel engineering. En dat gaat nu richting smartphone, dat gaat richting broekzak. Hè, waarbij je dus dingen kunt maken waarbij alleen je creativiteit is nog de belemmering, zou ik maar zeggen.
Ja, maar Hollywood gaat ook wel steeds verder daarin. Ik zie wel, toch?
Ja, nee.
Als ik zie, een beetje qua pixels, qua scherpte, dat wordt ook allemaal veel beter.
Maar we kennen allemaal de muziekindustrie. Hè? Eerder had je, ik ben zelf 43. Ik weet nog, als ik muziek wou maken, had ik echt hardware nodig. En uiteindelijk werd dat software. En dat wordt steeds makkelijker. Maar dat is nu op heel veel media. Dus dat is audio, dat is video, dat is tekst.
Maar laten we het even houden bij beelden in eerste instantie. Dus je krijgt heel veel originele beelden, heel veel andere beelden. Maar één, ik snap eigenlijk niet het probleem of een beeld door een mens getekend is of uiteindelijk door een computer gegenereerd is. Het gaat erom hoe je dat tot je neemt. Dus dat, weet je, mensen wel zijn oordeel erover, die begrijp ik niet. Dat is terecht of is dat onterecht?
Nee hoor, want het komt door de snelheid en schaalbaarheid. Dat zijn de twee dingen. Ja. Dus je kunt met veel sneller kun je beelden genereren. En wij hebben nu nog in ons hoofd, even heel gechargeerd, als we iets zien van persoon A of iets, een hamburger, denken, oh, dat is echt, omdat het nog niet tussen onze oren is, dat dat nep zou kunnen zijn. Snap je?
Ja. Het is meer van dat ik, weet je, er zijn heel veel. Weet je, hebben al zo'n overvloed.
Ja, true. Ja.
Nee, maar dat is, ja, je zegt, met synthetische media als gewoon oppervlakkig, denk ik van, jongen, nog meer troep. Nog meer beelden.
Anders. Het wordt gewoon anders, hè. Dus jouw smartphone. Kijk, dus bijvoorbeeld, ik ga in een nieuw huis bijvoorbeeld wonen, hypothetisch. Dan maak ik een video van de binnenruimte. En dan kan zo'n generatieve software, die kan.
Onwijs wat bij mijn persoonlijkheid past.
Hoe dat er dan uitziet. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik wil kleding kopen bij een grote webshop. Ik ga voor mijn laptop. Die maakt een, zeg maar, een deepfake avatar van mijn hele lijf. Ja. En ik klik gewoon, dus even over augmented reality. Dat is gewoon geweest. Die laptop maakt een deepfake van hoe jij eruit ziet. En je klikt, swiped en je kijkt naar je eigen deepfake avatar op die laptop. En dan, of product placement, hè, dus waarin video's sneller in de toekomst gemorfd kunnen worden, zodat het product waar jij heel erg van houdt, jij ziet bijvoorbeeld een Tesla en ik zie bijvoorbeeld een Volvo, ik noem maar wat, in die, dus die snelheid waarmee dat kan, wordt gewoon indrukwekkender.
Ja, wordt laag, ja, dat wordt laagdrempeliger.
Juist.
Oké, en die consequenties allemaal, kunnen wij als mensen dat allemaal aan?
Ja, natuurlijk kunnen we het aan. We kunnen het nu ook aan.
Nou, daar twijfel ik wel eens aan. Nou, want kijk nu al wat werkelijkheid is, wat waarheid is. Weet je, nu, weet je, heel veel mensen, heel veel, oh, ik denk aan desinformatie, heel veel komt er naar voren dat natuurlijk mensen geen idee hebben.
Nee, maar dat wordt natuurlijk een groot probleem. Dat is nu al een groot probleem. En ik heb toevallig meegedacht met mensen in de Tweede Kamer over een notitie rondom desinformatie. Dat ging natuurlijk ook hierover. Ja, kijk, natuurlijk maak ik mij daar ook zorgen over. Hè. Dus die vorige podcast, vorig jaar was ik hier, had het vooral over deepfake, over nep, over de donkere kant. Hè, dus als mensen daar geïnteresseerd zijn, moesten die even luisteren. Maar ik maak me natuurlijk echt zorgen. Je kunt nu iedere conspiracy theory kun je op het internet knikkeren.
Precies.
Bijvoorbeeld over Herbert of over Ben.
Ja.
Ik verzin iets of iets, een criminele activiteit met z'n tweeën. Ik zet dat op Reddit of 8kun of whatever. En ik gebruik dan zo'n GPT-3-model om allerlei comments daaronder te zetten die dat bevestigen.
Ja.
En vervolgens, jij gaat dat ontkrachten, maar vervolgens staan daar alweer 150 synthetic tekstreacties, ja, onder.
En natuurlijk video die bewijst dat we gedaan hebben wat wij gedaan zouden hebben.
Ja, en op het moment dus dat ik zo'n video zou maken, dan kunnen jullie een video die zegt, nee, deze video is echt. Maar dan kan ik je zeggen, hey, maar dat is deepfake. Dit is allemaal nep. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik ook ontzettend uitdrukkelijk, we gaan van post-truth naar post-reality.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, post-truth is, zeg maar, het feit dat je iets kunt afdoen als onzin of nonsens, terwijl het feitelijk juist is gebeurd. Dus liegen over, dat is eigenlijk de simpele versie. Hè? Dus dat we niet meer weten, wat is nou daadwerkelijk gebeurd? Dat je een fundamenteel verschil hebt in interpretatie van feiten.
Het gaat over beweringen en post-reality gaat over beelden.
Ja, maar ook over tekst, over het feit, ja, dat je dus dat we er steeds meer voor kiezen om in onze eigen realiteit te leven. Dat die mogelijkheden om dat te versterken van onderaf ook steeds makkelijker worden. Dus die scheidslijn tussen wat echt en nep is, wordt daardoor steeds dunner.
Hoe gaat het allemaal snel? Want ik moet even denken, we hadden het net over Trump, Herbert. 4 jaar geleden, dat die zijn beroemde uitspraak in die bus met Grab Them by the Pussy.
Ja.
Weet je, dat was toen, oké, dat heeft hij gezegd.
Ja.
Als het nu naar buiten zou komen, zou iedereen, exact, hebben van, ja, ja, dat is fake.
Nee, maar dit is ook, ik heb vorig jaar zo'n rapport geschreven over deepfake. Dit gaat een heel lang stuk over liar's dividend. Dus het feit dat je nu kunt zeggen, in 2020 en alles daarbuiten, dit is gemanipuleerd, dit is niet echt, dit is allemaal deepfake. Dus de bewijslast overleggen, ja, dat wordt gewoon een stuk lastiger uiteindelijk.
Ja, maar dat is een hele belangrijke vraag. Dan wordt een hele belangrijke vraag. Of je nog kunt aantonen of iets gemaakt is met dit soort technieken. Dat kon je namelijk met Photoshop bijvoorbeeld, kon je dat op een gegeven moment wel. Ja. Hè? Dan waren er allerlei trucs,
ja, ja,
om zichtbaar te maken dat er aan een foto was gesleuteld. Gaan we dat straks ook nog kunnen met die gemanipuleerde synthetische video's of niet?
Ja en nee. aan de ene kant kun je, als je even je best doet met een bijvoorbeeld, ik weet dat New York Times heeft een enorm goed team rondom visueel en auditief of iets echt is of niet. Ja. Maar je weet precies hoe het gaat. De leugen wordt de wereld in geslingerd. Dan heb je x uur nodig om dat definitief te ontkrachten. Ja. En dan dat wat erna komt, doet dan niet meer ter zake.
Ze zijn gretig om de leugen te verspreiden. En het is technisch moeilijk en tijdrovend om de leugen te ontmaskeren. En daarna nog veel moeilijker om dat weer te verspreiden.
Juist. Ja. Maar het biedt ook kansen. Dus we kijken nu naar de donkere kant. Maar het biedt ook kansen bijvoorbeeld voor Ben. Ben, wat we gaan doen is wij klonen jouw stem. He, dus wij zorgen dat die software jouw stem herkent. En dan gaan we daarmee de boer op. Dan kunnen bedrijven bijvoorbeeld een radiospotje door jou laten inspreken. Zonder dat je daar zelf moeite bijvoorbeeld voor hoeft te doen. En vervolgens zonder moeite horen we ineens Ben die prijst een zorgverzekeraar aan of wat dan ook. Of bijvoorbeeld je levert een video in van jouw gezicht. Die stuur je op en vervolgens iemand met ongeveer het gelijke postuur. Die deepfaken wij met het gezicht van jou. En je hebt ineens een televisiespotje. Dus dat digital twin wat we kennen uit de Internet of Things wereld. Dat wordt bijvoorbeeld ook iets voor celebrities of mensen met een bekende stem of bekend gezicht.
Ja. Ja, wordt ook een risico. Want dat kan ook gedaan worden zonder je toestemming.
Akkoord.
En dan moet je weer de politieagent uithangen.
True. Ja. Ja. En dan komen we bij Synthesia.io. Ik heb voor mezelf natuurlijk ook zo'n videootje laten maken. Jij ook, vertel daarover.
Ja, Synthesia is een bedrijf en zij maken digital...
Echt laagdrempelig, hè? Want de vraag is natuurlijk ook hoe laagdrempelig is. Maar dit is echt laagdrempelig.
Dit is echt laagdrempelig. Iedereen kan het. En je hebt twee soorten Synthesia. Je hebt Synthesia met schablonen. Je kiest een... in jouw softwareprogramma, een avatar, een digitale weerspiegeling van een meneer of een mevrouw. Daar zit een tekstblok onder, daar typ jij tekst in en vervolgens komt er een synthetische stem, dus een soort Siri Alexa-achtige stem, die leest dat voor. Is dat heel natuurlijk? Mooi. Qua voorkomen is het oprecht niet meer te zien dat dit een synthetisch gegenereerde mevrouw is. Dus die leest daarvoor. Dus bijvoorbeeld stel, je wil op je website een leuke introductie. Je doet zo, oké. Ik heb gekozen, en als het goed is heb ik binnen een uur en een week heb ik het eindresultaat. Ik heb gekozen voor een professionele variant. Dus ik heb mijzelf met greenscreen opgenomen. Dus ik heb minutenlang voor een greenscreen iets staan te vertellen. Een tekst te oplepelen. En vervolgens is dus, as we speak, wordt nu zo'n digital avatar gemaakt. En wat ik dan doe, ik neem met die microfoon een mp3'tje op. Bijvoorbeeld, ik vertel even iets over... we hadden het over TinyML bijvoorbeeld. Of over quantum computing. Of over whatever. Dus dan neem ik bijvoorbeeld 2 minuten op. Die upload ik naar Synthesia. En vervolgens een half uur later heb ik dus een synthetisch gegenereerde avatar. Ik heb geen studio nodig. Ik heb geen belichting nodig. Ik heb geen verzin het maar. En ik heb die voorbeelden van gezien. En dan moet je, met name omdat die stem dus ook geloofwaardig, moet je krakend hard je best doen om nog iets te detecteren. Dus stel bijvoorbeeld, ik schrijf een blog. Een kort blog over onderwerp X bijvoorbeeld. Het enige wat ik hoef te doen, ik zet even de microfoon aan. Ik leg dat uit. Ik stuur dat op. En ik heb een video.
Ja, maar dan dus, het is wel niet ook... Die tekst heb jij letterlijk ingesproken? Of ook
twee variaties. Je hebt dus twee variaties. Variant 1, dat is de goedkope versie, zeg maar. Ja. Je typt die tekst in bij een schabloon, meneer of mevrouw, een template. En die spreekt dat uit. Ik kies voor optie 2, waarbij ik zelf een deepfake avatar van mijzelf wordt gecreëerd. Dat tast je even voor in de buidel, maar die heb je vervolgens voor altijd. Je blijft ook altijd jong. Hè? Dat is ook het voorbeeld op die video.
Ja, maar dat hebben ook alle mensen met hun profielfoto. Dus...
Ja, nee, maar true. Nou, maar ik blijf in dit geval. Mijn avatar blijft voor altijd jong.
Deze kun je steeds weer andere dingen laten zeggen. En dat is natuurlijk wel bijzonder.
Maar dat is, kijk, waar je normaal gesproken...
Maar die avatar maar die tekst. Want je spreekt hem dus in en jouw digitale avatar die spreekt dan die tekst uit die je hebt ingesproken.
Correct.
Maar mijn vraag was, maakt hij ook dan zelf die teksten? Dus met GPT-3 bijvoorbeeld, dat hij die teksten afmaakt of beter maakt?
Dat kan.
Dat is de derde versie.
De vraag is, kijk, aan GPT-3 heb je in die context niet veel.
Nog niet. Maar bij 4, 5, 6 misschien, maar nu nog.
Dus er zijn verschillende etappes, want jij zei ik lever... nadat die avatar is gegenereerd, lever ik gesproken tekst in.
Mm-hmm.
Hè? Dat moet je dan ook nog weer doen. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je alleen nog maar geschreven tekst hoeft in te leveren.
Ja, nee, maar dat zijn twee dingen. Dus je hebt de geschreven tekst, zeg maar, en dan wordt het echt synthetische Siri.
Ja, maar
Amazon.
Dat ben jij niet. Dat is een ander persoon.
Dat is een ander persoon. En ja, ik heb nu maar mijn eigen, en daar zou ik ook geschreven tekst, maar je hoort niet. Kijk, weet je
dus wat nu het goed kan, dat is dat ze die avatar synchroniseren met jouw gesproken tekst.
Ja.
Oké, en wat dan in de toekomst misschien zou kunnen, want ik zie wel aankomen dat dat dan volgt, dat is dat ze op een of andere manier een monster van jouw stem gaan gebruiken om ook.
Nee, true. Dus voice cloning, zeg maar. Juist, precies. Ja, dat is dat.
Maar
dat is
echt toekomst er dan nog bij.
Precies. Dus het mooiste zou zijn is dat ik straks alleen nog maar een stukje tekst van 400 woorden, dat ze mijn stem zo hebben gekloond. Dat is zeg maar de volgende stap.
Maar met andere woorden, zover is dat nog niet.
Nee. En je moet niet vergeten, Herbert, maar dat weet jij denk ik als geen ander, dat het als je lang naar iemand wil luisteren, dan is die natuurlijke stem bijna niet te evenaren. We kennen allemaal de synthetische stemmen waar je in verloop van tijd denkt, die cadans is gewoon te strikt. Weet je, het is niet prettig om heel lang
naar
te luisteren.
En zit dat in de cadans? Waar zit dat nog meer in?
Nou ja, enorm veel variatie. Ja. Dus waar wij. Je hoort als ik over sommige dingen spreek, dan word ik heel enthousiast. Dan doet mijn stem net iets anders. Stel, ik lees de beurskoers voor. Ja. Of ik lees het om 2:00 s'nachts het nieuws voor. Dat wordt allemaal synthetische media. Dus die feed van informatie. Dus als dit doorgaat, dan kom jij over 2 jaar, stap jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in de trein of whatever. Jij flipt je telefoon eruit en dan heb jij een avatar van iemand die jij kunt kiezen, die jou het nieuws gewoon voorleest. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is zeg maar de volgende stap die we gaan krijgen. Nog even over die GPT-3, want dat wil ik echt even gezegd hebben.
Ja, moeten we apart echt behandelen, weet ik.
Ja, maar wil je het er nu over hebben of later?
Nee, later.
Oké.
Okay. Ja, we hebben cliffhangers. We hebben allemaal cliffhangers hier. Ja.
Stay tuned.
Stay tuned. Maar ja, even, dan moeten we deze wel afmaken.
Kijk, zachter hier.
Nee. Mensen die nu de video bekijken, er is
bekijk
iets
de video.
Bekijk de video. We gewoon twee hoofden.
Een of andere kunstmatige intelligentie heeft.
Even een stapje terug. Nog even over die digital avatar.
Yes.
Dus wat je gaat krijgen, die digital avatars, die komen bijvoorbeeld in het busstation, trein, luchthaven, vertellen die zeg maar de vertrektijden bijvoorbeeld. Ik zie ook dat bedrijven veel meer een brand avatar bijvoorbeeld krijgen. Dus een synthetische versie van een uiterlijk iemand.
Hoe weet jij dat?
Nou ja, ik vermoed dat uiteindelijk deze technologie zo goed wordt dat bedrijven, net zoals dat ze nu soms een gezicht naar buiten hebben, of een. Het zal niet voor alle bedrijven zijn, maar sommige bedrijven hebben natuurlijk ook een individu die ze naar voren schuiven.
Zal ik eens even een heel ander onderwerp? Maar het popt op, en dit is de technoloog, dan mag je rare dingen oppoppen. Ik heb natuurlijk, Herbert, even voor Herbert. Ik heb natuurlijk afgelopen weken heel veel naar CNN gekeken. Wie niet? Heel veel naar de Amerikaanse media. Ja. Wie niet? En wat mij opvalt, de dames zijn allemaal popjes. Dat zijn allemaal Barbie-poppen. En de man is ook allemaal.
Het is extreem gestyled.
Dus extreem gestyled. Dus we gaan al naar die digital avatars.
Maar dan heb je niet gezien hoe Van Jones zijn enthousiasme over Joe Biden en zijn verkiezing onder woorden.
Nee, maar vooral de vrouwen. Maar voor improvisatie, dat doen mensen. Ja, maar, voor context en duiding. Maar ik heb het gewoon over het moment dat je rijdt 's nachts, bijvoorbeeld zoals ik heb vaak gehad van een lezing, dan rij je 's avonds laat terug, je zet de radio aan, je hoort het nieuws. Nou, dat over zeg maar 2 jaar, hoeft dat niet meer een mens van vlees en bloed te zijn die tekst. Dat is gewoon
logisch.
Een synthetische stem.
Maar daarnet hoorde ik een van jullie zeggen, jou geloof ik, Jarno, dat enthousiasme, dat zit er nog niet in. Maar als je, ik weet niet meer hoe dat ding heette, maar Google had op een gegeven moment een synthetische stem die telefoongesprekken kon voeren.
Juist.
En die was zo gelikt dat hij ook soms zei bijvoorbeeld. Ja. Dat hadden ze al erin gestopt. Dat enthousiasme zat er nog niet in.
Nee.
Maar van die, bij wijze van spreken, de vergissingen, die hadden ze er eigenlijk al.
Sterker nog, je hebt het over Google Duplex. Weet je wat ze bij Duplex?
Hoe gaat het daar nu mee? Dat is 3 jaar geleden.
Stop de tijd. Die Duplex, wat dus het leuk was, daar zat in. Ja. Zeg maar, dus hadden ze ingelaten. Weet je wat ze nou eruit hadden? Want dat was ook getrainde. Ze hadden het ademen in de telefoon, wat mensen doen, maar ook het smakken van de mond had Google er dus uitgelaten, omdat mensen anders te creeped out waren van, dit is wel heel echt. Wat dus mijn punt is, kijk, die Duplex is narrow case, hè? Dus dat is alleen een restaurant of een kapsalon of wat dan ook. Op het moment dat je dat wil opschalen naar meer algemene intelligentie, dan ben je echt 2, 3, 4 hoofdstukken ben je verder. Maar wat Herbert zegt klopt wel. Dus dat ze nu al dat synthetisch kunnen maken, dat je dus niet meer weet of je nou met een mens, dus die digital avatar, je komt bijvoorbeeld bij een restaurant of een fastfood of whatever, je vertelt die avatar wat je ongeveer wil en dat wordt dan klaargemaakt. Dus dat is een beetje de toekomst.
Ik ben wel heel benieuwd, want nu weet je, zeggen ze van, je spreekt met een botje of je bent, weet je, dus wij zijn een botje, dat is een beetje de code dat mensen dat nu uitspreken als je niet met een echt mens praat. Ik ben benieuwd als het niet meer van echt te onderscheiden is, dat die regel, die ongeschreven regel, nog steeds geldt. Dat ze nog steeds blijven zeggen: ja, dit is geen mens van vlees en bloed.
Op een gegeven moment wordt dat verlaten, denk ik.
Dat denk ik ook.
Dat zou, dat zou best kunnen.
Dat later. Er zijn natuurlijk situaties waar het ook niet echt relevant is.
Nee.
Omdat, nou, denk aan bijvoorbeeld die nieuwspresentatoren. Dat zijn soms inderdaad net robots.
Nu kwets je mensen, hè? Dan moet je wel
ik zeg
heel goed
niet dat het voor allemaal geldt, maar het is ook wel een beetje onderdeel van, ik zal maar zeggen, de vakbekwaamheid van een nieuwspresentator, dat hij zich nooit van zijn stuk laat brengen, dat hij geen fouten maakt. Hè, hoe minder fouten je maakt, hoe minder je van je stuk laat brengen, hoe beter je bent. Dus ja, dat robotachtige voorkomen, dat wordt op een bepaalde manier wel nagestreefd.
Ja, maar dat is dus het aparte. Want kijk, al die CNN en al die dames daar. Ik doe even, want bij de dames vond ik het nog meer dan bij de heren.
Niet op prijs gezet, weet je wel. Nee, dingen maar die wij wel doen.
Maar dan weet je dat je dus weggepromoveerd wordt. Want want een dit soort avatar kan
des te makkelijker te vervangen.
Ja, het is toch dom dat ze niet hun persoonlijkheid ontwikkelen.
Ja,
en dat ze dat.
Nou ja, en maar, talkshows bijvoorbeeld is natuurlijk weer anders.
Maar ja, precies. Maar Herbert, dus de kijker die verlangt het waarschijnlijk. Anders zouden al lang wel een karakteristiek, authentiek mens zitten. Dus
ja, waar we nu over hebben, is de discussie. Waar wil je nog een mens van vlees en bloed? Ja. En waar kun je dat vervangen door een avatar of digitale software?
Die discussie wil ik ook aangaan. Maar ik wil ook de discussie aangaan dat de kijker, de mens, want we hebben het over media, dus voor wie je het doet, die verlangen dus ook dat het digitale avatars zijn en niet meer mensen van vlees en bloed. Anders zou je dus veel meer mensen zien.
Nee, maar dat zul je dus zien. Dus bijvoorbeeld, stel, ik ben mijn bankpas verloren. Of je moet chatten met zo'n chatbot of op Twitter of whatever. Ik stel mij voor dat over 2 jaar dan swipe je op je bankapp. Dan vertel je dat en dan word je door een beslisboom meegenomen door zo'n digital avatar. Die stelt je gewoon een aantal basics. En vervolgens, of je bent je wachtwoord vergeten op het werk. Je gaat in gesprek met zo'n avatar en die neemt het vervolgens van je over. Wat natuurlijk het interessante is, hoe we het nu niet heel uitgebreid over te hebben, maar wat raken we dan kwijt terwijl we dat dan doen? Hè? Dus als we met steeds minder mensen van vlees en bloed in contact zijn, wat raken we dan kwijt? Vind ik ook wel een interessante invalshoek. Wat ik ook nog even als zullen we het even over die.
Nee, ik wil toch antwoord hebben. Waarom denk jij dat de gebruiker, de kijker, de lezer enzovoort minder verlangen heeft naar iemand van vlees en bloed?
Ik denk
dat
allebei
is de trend.
Ik denk allebei. Dus aan de ene kant heb je steeds meer dat we behoefte hebben aan gepersonaliseerd, maar dat we het weglaten daar waar kan. Het is niet voor niets dat WhatsApp en dat soort dingen een enorm succes is, omdat we niet altijd behoefte hebben aan bellen, menselijk contact. Er zijn heel veel mensen die daar spanning van krijgen.
Maar ik denk dat het toch wel in een behoorlijk aantal toepassingen anders is. Want jij noemde zo'n situatie van dat je met een klantenservice bezig bent of zo. Nou, als ik contact heb met een klant, dus via de telefoon. Ik kies bijna altijd voor de telefoon. Want vaak dan, als je niet uitkijkt, dan kom je met zo'n chatbot in gesprek. En dat werkt nooit. Dat is gewoon niet goed genoeg. Misschien kun je wel heel goed zo'n gestalte faken. Maar de inhoud van het gesprek in goede banen leiden, dat is nou net. Maar dat 100%. Is een ander verhaal.
Nee, maar daar zijn we het over eens. Ja.
Dan kom ik in een telefoongesprek met die klantenservice terecht. En dan heb ik wel behoefte om met iets beters te maken te krijgen dan met een robot.
Mm-hmm.
Maar wie zorgt dat dat een robot is? Dat is de werkgever.
Ja.
Dat is de organisatie.
Ja.
Want die scheept die jongens en meisjes van de klantenservice op met scripts. Die zegt, je moet wel zeggen, wat vervelend voor u dat u dit probleem hebt. Nou ja, als ik dat hoor, dan denk ik, ja joh, dat staat in je script, zo doe je
het
erop.
Ik zeg het gelijk, ja, maar dat staat in je script. Dat
jij
moet
zegt
je niet
het ook.
Ja, tuurlijk, ja, weet je, het is allemaal zo gelul.
Precies. Terwijl gasten zouden best echt willen meeleven, bij wijze van spreken. Maar dat mogen ze niet.
Nee.
Want dan krijgen ze op hun donder, want dan kost het gesprek namelijk te veel tijd.
Ja.
Weet je wel? Dus het is dat de robots daar aan het winnen zijn.
Jawel, maar ik wil toch even een punt maken. Als we helemaal uitzoomen, we zoomen helemaal uit naar dit onderwerp. Dan zien we 2 dingen. We zien digital avatars die aan de buitenkant eruit zien als mensen. In die spraak, in dat gesprek, nog niet toereikend genoeg zijn voor heel veel use cases. Als we uitzoomen, dan zien we de use cases waar ze wel geschikt zijn. Bijvoorbeeld het nieuws voorlezen. Je door een beslisboom helpen bij een fastfood. Jou de tijden van de bus. Dus het gaat echt niet zo dat als jij bijvoorbeeld een advies wil over een hypotheek bijvoorbeeld, dat je met zo'n digital avatar, dus dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen, daar gaan use cases voor komen waar wij als mensen zeggen, super, weet je, ik hoef echt met niemand te kletsen. Ja. En er zijn aan de andere kant dus bedrijven die zeggen, hey, het is gewoon te duur om daar mensen neer te zetten. Daar zet ik zo'n digital avatar zet ik daar neer.
Nee, maar wat ik probeerde te corrigeren was dat de mensen steeds meer op robots gaan lijken. Dat komt niet door de behoefte van de klant. Die vraagt niet om robots, maar dat komt van de andere kant.
Juist.
Dat is mijn stelling.
En wat jij de hele tijd doet, is het aanbod uitleggen. Wat Herbert doet en ik, is de vraag. Weet je, wat is de vraag?
Nee, ik snap het heel goed, maar ik betwist dat dus een beetje, omdat ik denk dat er ook gevallen zijn waarin we wel degelijk met zo'n avatar, omdat het gewoon, dat blijkt uit onderzoek ook, het is drempelverlagend. Ik pleit er niet voor. Ik zeg niet, maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld, kijk, jij zegt jij belt. Ik bel vrij zelden. Ik doe het altijd via Twitter. Vind ik net zo makkelijk. Is asynchroon. Kan ik doen op mijn manier. Dus er is ook een groot gedeelte van de bevolking die dat wel prima vindt.
Nou, maar dat was dus mijn stelling, dat het dus steeds meer naartoe gaat. Dat het gewoon met avatars, dat mensen, dat de menselijkheid, we worden ontmenselijkt. Dat zie ik ook wel. Ja. En om dat tegen te gaan, gaan wij bellen expres. Want we denken van, hey, hoe zit dat met die ontmenseling? King.
Ja, nee, maar dat is waar. En dat zie je natuurlijk op heel veel vlakken. Hè? Als ik bijvoorbeeld naar de supermarkt ga, dan heb ik zo'n scanner en ik scan. Of ik bestel nu dan.
Dat je nog naar de supermarkt gaat, is al echt.
Nee, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Hè? Ja. Dus er zijn heel veel van die situaties waar je, als je op het moment dat je aan moet melden, had je vroeger een receptioniste. En nu kom je zo'n zuil en dat tik je natuurlijk in.
Ik wil naar volgende onderwerp. Ja. Nee, niet onderwerp.
Aspect.
Aspect. Van de synthetische media. Ik had hem ook opgeschreven. Wat kun je tegen doen dat je het herkenbaar is? Watermarking heb ik gehoord.
Dus er zijn natuurlijk verschillende technologieën die je kunt gebruiken om synthetische media te herkennen. He, dus een heel groot focus ligt bijvoorbeeld op deepfake technologie, waar je soms nog wel wat. Maar goed, ik vind dat voor belangrijke zaken zul je dus onderzoekers hebben die dat ontkrachten, of journalisten die dat dan ontkrachten. Maar ik denk dat het op heel veel vlakken is het natuurlijk, naast gewoon gezond verstand, is het een beetje een gelopen race. He, dus je ziet dat in van die bots op Twitter ook, snap je wat ik bedoel. Een gedeelte is niet goed, maar een gedeelte is ook gewoon prima genoeg om daar informatie mee te delen. Als je heel plat gezegd, wat kunnen we er tegen doen? Nou, je weet bijvoorbeeld dat die this person does not exist, dus die GAN gegenereerde dingen. Je kunt bijvoorbeeld zien aan de reflectie in de ogen, dat waar bij mensen is dat altijd een soort spiegelbeeld, dus dat klopt wat je ziet. Maar dit is meer random. Dus als je één ding zegt, waar moet ik op letten of ik een deepfake foto heb of dat het. Nou, dat is één van de aspecten.
Dan voegen we dat toe in de volgende versie.
Ja, is exact. Want dat was met oogknipperen ook. Dat deden die deepfakes ook niet. Maar dat doen ze nu bijvoorbeeld wel.
Ja.
Dus je hebt er allemaal. Maar ik vind, kijk, dat je zult zien dat de experts zich daarover buigen. Dat de social media bedrijven hier een warning tag of zo gaan invoegen. Dit is deepfake of dit is synthetisch. Maar dat een heel groot gedeelte is gewoon vrij spel.
Ja, uiteraard. Ja. Maar ik zat meer te denken, nu moeten mensen, hey, dat is de ogen die knipperen of niet of wel. Maar dan moet natuurlijk ook, weet je moet dat ook kunnen herkennen.
Ja, het is een gedeelte van mediawijsheid.
Dat is kunstmatig.
Ja, het is een gedeelte van mediawijsheid.
Nee, niet alleen mensen, maar ook dat een Twitter of een Facebook, als er een deepfake video is of deepfake audio, dat ze gelijk herkennen, hey, dat is deepfake.
En daar komt een soort warning label, komt daar dus.
Automatisch.
Als dat niet meer werkt, want er komt ongetwijfeld een punt dat het niet meer werkt, dat je gewoon altijd leeft in het besef van dat beeldmateriaal geen bewijs meer is. Dat je overtuiging ergens anders vandaan haalt.
Nee, maar dat is het. Dus dat is ook die post-reality waar ik het over heb. Dat je dus fundamenteel niet meer weet of wat je hoort of wat je ziet, of dat nou de waarheid is of niet.
Ja, maar dat is natuurlijk filosofisch. Want je kan ook je afvragen, weet je fundamenteel dat ik hier nu zit?
Ik kan jou zien en als ik naar je toe loop, kan ik
je knijpen. Maar dat is ook maar jouw beeld van de wereld. Ja, weet je, dat kan je natuurlijk. Je moet wel. Ja,
dan krijgen we het verhaal van de simulatie.
Ja.
Nee, maar goed. Het gaat er natuurlijk om dat er een moment komt dat heel veel, dus dat afbeeldingen, dat video, dat audio, dat tekst, dat die gegenereerd worden met een gemak en een snelheid en een kwaliteit die voor een tsunami aan content gaan zorgen, waarbij we niet meer weten, is het nou de stem van Jarno Duursma? Is het nou de stem? Ja. Dus dat is eigenlijk mijn punt wat ik bedoel.
Ja.
GPT-3.
Ja.
Daar gaan we het over hebben.
Er kwam, het werd, van de zomer toen noemde ik, ja, wij moeten iets met GPT-3 doen. En ja, toen hadden we niet.
Toen was er een opiniestuk verschenen.
In The Guardian.
In The Guardian, precies.
Een slecht stuk.
Het was best wel een slecht stuk. En
best wel heel slecht.
Het was een computer die uitlegde dat hij niet zo gevaarlijk was. Ja. Daar kwam het ongeveer op.
Dat was de essay dat hij moest schrijven.
GPT-3.
Ja. Maar
is,
nu komt de.
Ja, GPT-3 is een taalmodel van OpenAI.
Ja.
En dat is het grootste model ooit getraind. 175 miljard onderlinge verbindingen. Nou, om in de context, Microsoft was daarvoor, die had 17 miljard. Dus dan kun je nagaan hoe groot dat is. Wat dat systeem heel goed kan, is het volgende woord voorspellen. Dus je weet, je hebt je telefoon, je zit te tikken en dan krijg je suggesties. Nou, daar is dat systeem super mega goed in. Tot op zekere hoogte. Oké. Want alles wat dat systeem. Dus je stopt er een alinea in. En dan vervolgens gaat dat systeem associëren op die alinea. Maar je proeft natuurlijk hoe verder associëren van die alinea af, hoe rommeliger het wordt. Want dat systeem heeft natuurlijk geen enkele weet van betekenis van dit.
Ja.
Wat ik mij helemaal de knetter heb geërgerd aan dat stuk van The Guardian, het was gewoon clickbait. Dus dat stuk van The Guardian, dat was een artikel over hoe kunstmatig intelligente software of beings staan ten opzichte van de mens. Heel goedkoop onderwerp.
Cliché, ja.
Of ze geneigd zijn de wereld over te nemen.
Ja. Dat was, Nou, ik was echt ergernistroef. Ik heb mij 3 dagen op Twitter gewoon alleen maar boos gemaakt.
Ja, ook die citaten die erin stonden.
Maar even voor de mensen die niet weten waar het om gaat. Dus er was uiteindelijk een opinieartikel waarvan ze GPT-3 8 artikelen hadden laten schrijven. En daar hadden ze de beste stukjes uitgehaald.
Precies.
En dat niet alleen. Dat wat ze als input erin hadden gestopt, dat was ook onderdeel van het opinieartikel. Dus heel veel mensen gingen die eerste alinea quoten van kijk eens wat een AI-systeem. Maar dat waren gewoon journalisten van The Guardian geweest. Dat was de input. En dan stond er helemaal. Het was eerst een vet grote advertentie. En als je daaronder scrolde, stond er in schuingedreven. Dit is niet een opinieartikel, beste mensen, maar dit zijn 8 geselecteerde stukken daarvan. Maar hoe gaat dat dan? Dan ging de knetter los op sociale media. En van kijk eens wat een AI heeft geschreven. En dat is natuurlijk onzin. Het is een systeem wat heel goed in staat is om het volgende woord te voorspellen. Omdat hij getraind is op een waanzinnige hoeveelheid informatie. En vervolgens zijn mensen van vlees en bloed, die hebben de input geleverd, maar ook die 8 stukken dan gemaakt. Dus die suggestie van dit is een soort algemeen bewustzijn kunstmatige intelligentie, die vond ik vals, die is niet juist.
Ja.
Je kunt er over zelf over discussiëren. Over is dit het moment, en daar ben ik het wel mee eens, is dit het moment dat we een microscopische vonk te zien krijgen van kunstmatig algemene intelligentie. En waarom zeg ik dat? Je had tot dusver altijd, je had een vertaalmachine, je had een chatbotmachine, je had zo verschillende toeltjes software. En GPT-3 is het Zwitsers zakmes van de taalmodellen. Dus die kan heel veel. Is domeinoverstijgend. Dit is een belangrijk woord. Want dat domeinoverstijgend, dat is wat kunstmatige intelligentie tot dusver redelijk slecht kon. Dus als je bijvoorbeeld conversational AI vroeg, ga vertalen of iets samenvatten, dan was hij daar niet goed in. Maar bij GPT-3 zien we voor het eerst domeinoverstijgend. Ja. Is dit dan de koers naar algehele algemene kunstmatige intelligentie? Ook dat zeg ik niet. Maar dit was het eerste moment dat ik dacht, hier, volgens mij zien we hier iets.
Ja.
Maar dan die suggestie wekken dat het dat er een vorm van bewustzijn was in die machine, vond ik absoluut de verkeerde aanvliegroute.
Dat is ook wel. Maar ik moet hierbij dan wel denken aan Ray Kurzweil, die ooit heeft gezegd, mensen roepen als, denk bijvoorbeeld aan de evolutie van de schaakcomputer. Hè. Ze roepen steeds van, nee, dit is helemaal niks. Dit is helemaal niks om die reden. Dit is helemaal niks om die reden. En als dan eindelijk het doel wordt bereikt, bijvoorbeeld de schaakcomputer wordt wereldkampioen, zeggen ze, ja, maar schaakcomputers hebben we toch al heel lang. Weet je wel? En met dit soort prestaties moet je eigenlijk steeds beter zoeken naar waar het nog niet deugt.
Ja.
Tot het opeens wel deugt.
Ja.
En dat komt echt wel.
Ja, maar dat is wat jij zegt klopt. En de bedenking zit bij, is dat dus wat de manke poot is van die GPT-3, is dat die geen fundamenteel begrip heeft van de fysieke wereld bijvoorbeeld.
Nee, inderdaad.
Van sociale modellen, van natuurkundige modellen.
Maar goed, dan hoor je jezelf dat zeggen. En dan moet je bedenken dat niet zo heel lang geleden kwamen er nog niet eens grammaticaal correcte zinnen uit zo'n ding. En dat is intussen in orde. Ja. Weet je wel? Dus nee, maar zo gaat dat.
Nee, maar de vraag is dan, kun je er nog meer data in stoppen? En betekent dat dat systeem slimmer wordt? Maar het probleem is zo ingewikkeld. Waarom is het probleem ingewikkeld? Niet alleen omdat die modellen ontbreken. Dat niet alleen, nee. Weet je wat die GPT-3 niet begrijpt?
Nou.
Dat wat niet op het internet staat. Dus bijvoorbeeld, Ben, als ik nu naar jou toe loop en ik ga op 6 centimeter van jouw gezicht spreek ik. Dat vind jij onprettig.
Maar ja,
dat
is corona.
Ja, nou ja, even los van corona. Het is altijd ga uit mijn aura, zeggen mensen dat tegenwoordig. Hè. Maar dat staat niet op het internet. Dus dat is een klein voorbeeld van wat zo'n. Op het moment dat het voor ons zo vanzelfsprekend is dat iets is. Dan staat het niet, dus niet, en dan schrijft, want iedereen weet dat.
Dat hebben we hier wel eens besproken, alleen ik weet niet meer met wie jij misschien nog wel bent. Dat een kunstmatige intelligentie pas echt intelligent kan zijn als hij een lichaam heeft.
Ja.
Omdat dat essentieel is voor onze ervaring van de werkelijkheid. Juist. Voor allerlei dingen die wij weten.
Juist.
En die we volgens mij nooit allemaal expliciet kunnen maken.
En dat is de kern van wat ik zeg. Dus op het moment dat het niet expliciet is gemaakt inmiddels op het internet, dan heeft hij een tweede mankepootje, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus wat Herbert zegt, ben ik er mee eens. Uiteindelijk ontwikkelt zich dit naar GPT-4, GPT-5 en dan hebben we straks GPT-11. En ik heb oprecht geen idee wat het kan. Alleen zit er op dit moment, naast het oprechte enthousiasme wat ik heb. Hè?
Ja, maar bij 11.1 is alles opgelost. Maar wat je eigenlijk mist is datapunten. Want, wat jij zegt, het staat niet op het internet. Zouden we de datapunten wel hebben, het begrip van heel dicht bij elkaar?
Ja.
Dan heb je die datapunten. Dus dat is één wat je mist. Je hebt dus niet alle datapunten. Dat is dat lichaam dat je niet hebt.
Ja, bijvoorbeeld.
Twee is de dwarsverbanden. Dus wij kunnen als mens een dwarsverband maken tussen dicht bij elkaar. En ik denk gelijk aan corona. En dat zou je met data nog wel. Dat staat in artikelen. Maar voor dwarsverbanden die wij makkelijk maken, kunnen ze niet.
Nee.
Zie je daar wel ontwikkeling in? Want nu zeg je van het ene woord naar het andere woord naar het andere woord. Waar het fout gaat, is dus dat je het woord dat je nu schrijft in verband brengt met het woord wat er al was en ook.
Nou ja, en dat het op niveau van woorden gaat. Want eigenlijk moet je op niveau van zinnen en op niveau van alinea's.
Precies,
De ene
ik moet er wel bij
gaan.
Zeggen, dit systeem doet dat meer dan zijn voorganger. Dus dit neemt al meer de context van bepaalde zinnen.
Daar wilde ik niet toe,
En neemt hij met zich mee. Maar dan is het de vraag, dus we zien een aantal problemen. Het heeft geen weet van de woorden die het gebruikt. Hè, dus het heeft geen weet van betekenis. Dus dat is een probleem. Het heeft geen, ik doe het allemaal even heel overdreven simpel. Het heeft geen gezond verstand. Dus Gary Marcus vroeg aan GPT-3, hoeveel ogen heeft mijn voet? En dat systeem antwoordt 2. Snap je?
Ja.
Dus die heeft geen. Dus dat systeem zegt nooit.
Gast.
Wat een onzinvraag.
Dat zie je ook aan die kunstmatig gegenereerde Harry Potter boeken. Dat soort dingen heb je. Hè? Dat is gewoon woordensalade.
Ja, in het begin niet. Maar na verloop van tijd is dat woordensalade. Maar we kunnen het hebben over versie 4, versie 5, versie 6. Misschien is dat oplos. Maar ik en de deskundigen met mij weten dus niet of met het nog meer toevoegen van data die problemen worden opgelost van er zijn geen natuurkundige modellen, geen sociale modellen. Wat Herbert zegt, geen fysiek lichamelijke modellen om dat te voeden. Dat weet ik niet.
Maar dan is de vraag, hoe wordt het dan wel opgelost?
Met een of andere nieuwe aanpak. Die wel
en wat voor nieuwe aanpak zou dat kunnen zijn?
Ik heb
zijn?
Geen flauw idee, maar we hebben.
Maar Jarno wel.
Deep learning is ooit een nieuwe aanpak geweest die de boel weer verder heeft gebracht.
Ja,
die
voortbrengen, denk
en
ik
daar
meer
volgt
aan,
straks weer een nieuwe aanpak.
Nou ja, je hebt natuurlijk nu de ontwikkelingen in unsupervised learning. Ja. Hè, waarbij je in eerste instantie bij supervised learning echt moest zeggen van label, 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 label. En dan wist die computer wat het was. En je hebt nu ook met die generative adversarial networks. Dat is een prachtig voorbeeld
was
van unsupervised learning. Het begint met random noise en vervolgens genereert hij iets. Heel concreet voorbeeld. En nog even over die generative adversarial networks. Dus bijvoorbeeld je hebt een systeem. Een GAN systeem die maakt een afbeelding hoe je eruit ziet op basis van je stem.
Oh ja.
Dus dat systeem is getraind op, hoe noem je dat ook weer, talking heads op YouTube. Dus honderden uren talking heads. Talking heads dus is een relatie tussen uiterlijk en stem. En vervolgens is dat GAN-systeem visueel, pixels is aan de gang gezet. Kun je dan een uiterlijke schets maken van hoe iemand eruit ziet op basis van iemands stem. Dus je hebt een generator, je hebt generatieve software. Nog in Nijmegen hebben ze dat project, ik ben even de naam kwijt hoor, het kan wel even in de show notes. In Nijmegen hebben ze dat project waar ze kunnen laten zien waar jij aan denkt met een GAN-systeem. Dus de hele simpele versie, de 1.0-versie was, je kijkt naar letters Je zit in zo'n MRI-scanner, je kijkt naar letters van het alfabet.
Ja.
En die hersenactiviteit die wordt gekoppeld aan dat plaatje. Vervolgens wordt plaatje weggehaald en alleen hersenactiviteit. En dat GAN-systeem probeert dan te raden. Dus wat mijn punt is misschien komen we dus in een nieuwe fase waarbij kunstmatig intelligente software iets aantoonbaar, iets zichtbaar kan maken, waar we naar zitten te kijken, wat voor ons weer interessant is.
Ja. Ik heb nog heel veel vragen. Bijvoorbeeld deze. Wat nu... Kijk, toen zeg maar Facebook kwam, toen had je van, ja, dan gaan mensen foto's van zichzelf en foto's op. Dat slaat nergens op. Weet je, als je een beetje nadenkt, normaal gesproken, dat is een richting van die best wel apart is. Maar uiteindelijk is het iets, en dan hebben we ook mooie gevolgen, want je kan je familiefoto's sturen en slechtere gevolgen, desinformatie. Maar er gebeurt iets. Met dit, als je dit vertelt, heb ik ook heel erg het idee van, oké, toekomst, daar gaat het naartoe. Maar weet je, het loopt uiteindelijk anders. En heb ik wel van...
Onvoorziene gevolgen.
Ja.
Ik doe eerst even de voorziene gevolgen. Hè, want ik weet in het begin...
Ja, dat is je nieuwslezer.
Bijvoorbeeld. Maar ook, stel ik wil een verhaal schrijven, maar ik weet niet precies hoe ik dat moet vormgeven. Dan ga ik naar het internet, ik pluk allerlei zinnetjes en alinea's over een onderwerp, bijvoorbeeld quantum computing of een, weet ik veel, verzinnen onderwerp. En dan vervolgens in de toekomst verwacht ik oprecht dat je daar GPT-4 of 5-achtige software overheen kunt laten gaan, die daar een congruent artikel bijvoorbeeld van maakt. Dus waar mensen die nu nog niet goed zijn in bloggen, die gaan in samenspraak met zo'n systeem gaan ze vervolgens bloggen. Of ik ben filmschrijver en ik denk, oké, wat is eigenlijk de volgende scène?
Ja,
ik weet
gewoon
niet.
Iets wat je feedback geeft.
Ja, dat maar creatieve feedback, zeg maar. Dat is een...
Top.
Is een kijk, het lastige met die onvoorziene omstandigheden is dat we natuurlijk nooit...
Dat het onvoorzien is.
Onvoorzien is. He, dus dat is lastig. Ik heb in 2012 een boek geschreven over sociale media strategie. En ik was hartstikke optimistisch. Ik dacht oprecht, door sociale media gaan we in elkaars wereld kijken.
Ja.
En dan gaan we elkaar beter begrijpen.
Oh ja.
En dan komen mensen alle dichter bij elkaar.
Ja, maar je onvoorzien had je niet verdacht. Maar dan kom ik ook bij de overheid. Want nu, je hebt wat je zegt, ik adviseer dan over hoe dat moet. Maar we moeten de overheid nu al iets doen. Want er komen onvoorziene gevolgen.
Ah, man, het is een bron van ergernis gewoon. Het is een bron van ergernis dat er dus aan de overheidskant zo weinig, als je het hebt over desinformatie of post-reality. Hè, dus ik heb onder andere met Kees Verhoeven van D66 heeft mij gevraagd, wil jij...
Koning, hè, is dat?
Ja, wil jij mij helpen?
Niks over mijn vriend Kees.
Nee, ik ben alleen maar... wij delen dezelfde mening. Hij is een voorvechter daarvan. Hè?
Weet ik.
En ik heb
voorvechter van wat precies?
Nou, van ICT.
Over nadenken.
Algoritmisering, algoritmische beslisvorming. Zeker, ook desinformatie.
Over nadenken,
trollen.
Akkoord. Maar ja. D66, daar is Kees van, zoals we allemaal weten, heeft nog wel geprobeerd om in te grijpen bij de desinformatie door een soort ministerie van waarheid op touw te zetten.
Ja.
Weet je wel, dat dan sociale media zou gaan censureren.
Ja.
Dat ging niet helemaal goed.
Nee.
Dat is nou net het probleem. Je kunt over nadenken, maar wat je dan moet doen.
Nee, maar true. Nee, maar even de vraag
maar
was,
wat vind je? Wat moet je doen?
Kijk, ik vind dat de overheid hier, en daarom vind ik wat Kees doet, en een aantal met hem interessant. Hè? Dus toen ik mijn deepfake rapport had, ben ik ook bij hem geweest in Den Haag. Hebben we het uitgebreid over gehad. En toen verbaasde mij hoe weinig dit op de agenda staat. Ik weet, het is nu even spieken 12 november. Dus eergisteren of zo hadden we een nieuwsbericht over een trollenleger vanuit Indonesië die over Papua Nieuw-Guinea desinformatie. Dit is echt een ontzettend groot groeiend probleem.
Maar wat moet je doen?
Wat je natuurlijk moet doen is...
Nee, de overheid. Die
de overheid.
Case.
Allereerst, wat ze moeten doen is die sociale media bedrijven verplichten. Hardcore verplichten om zich aan hun eigen terms of service te
goed
houden.
Idee.
Weet je wel? Maar dat is, en dan moet er
dat
veel harder
komen.
Nee, maar ik bedoel, dat is één. Waar de overheid veel meer moet inzetten, is mediawijsheid. Dus dat mensen echt snappen, waar kijk ik naar?
Peper het in.
Ja, maar gewoon op veel actiever. Ja. Maar ook bedrijven die bijvoorbeeld algoritmische beslisvorming doen, om die bedrijven in samenspraak daarmee richtlijnen en dan niet een soort handtekeningen verder niks, maar gewoon actief daarmee bezig.
Ja, maar de mensen gaan dan wel natuurlijk van Twitter af en gaan naar Parler.
Ja.
Dus dan krijg je ook weer die verschuiving.
Ben, het is altijd kat en muis.
Ja.
Het is altijd kat en muis. Dus daarom ben ik ook best pessimistisch over post-truth, post-reality, desinformatie. Het wordt steeds gewiekster. We hebben straks allemaal een GPT zoveel in onze broekzak. Ja. Die met gemak. Hè, dus we weten nog die demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag. Hè? We
weten nog op de Dam. Maar in Den Haag zijn ze ook geweest. Ja,
en er waren rellen, weet je nog wel. Dat liep helemaal uit de hand. Ik heb in mijn rapport, die machines met verbeeldingskracht, heb ik dit beschreven. Hoe letterlijk een uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag, hoe dat met nepinformatie, GPT-achtige vormen, ja, hoe je supersnel tweets, artikelen kunt schrijven over politie grijpt hardhandig in, geweld gebruikt, ja, tegen demonstranten. Nou, zo rol je er op een dag 40 artikelen.
En de bad guys hebben altijd de overhand, al was het maar omdat ze beginnen.
Precies.
Daar heb ik altijd met open mond naar zitten kijken hoe Donald Trump, we hebben hem al eerder genoemd vandaag, hoe die een voorsprong wist te krijgen door te beginnen met CNN en dergelijke van fake news te beschuldigen. Kwam dan de beschuldiging terug? Ja, dan wat nou jij bak? Weet je wel?
Een concreet voorbeeld, Ben. GPT-3 is al gebruikt om rechtsextremistische manifesten te schrijven. En waarom werkt dat bij manifesten? Hebben natuurlijk altijd een beetje een filosofische inslag. Kijk, GPT-3 die kan echt geen artikel schrijven over de reden waarom Duitsland van de Eerste Wereldoorlog is afgegleden in de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat niet lukken. Dat is te inhoudelijk. Maar een filosofisch manifest schrijven over alles wat aan bijvoorbeeld rechtsextremistische kant.
Met veel moeilijke woorden.
Met veel moeilijke woorden. En er is natuurlijk heel veel, laten we wel zijn, hè, het internet, fora, is een duistere plek waar veel van dat soort informatie te halen valt. Dus daar kun je ook dit soort technologie voor gebruiken.
Ja.
En de vraag is er dus mankracht bijvoorbeeld genoeg?
Nee, dat moet. Nee, dat kan niet.
Dus dat gaat gewoon alleen. Nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Maar goed, dan kom ik weer op mijn punt terug. Er is al veel te veel. Ja, weet je, we worden overstelpt door. Je moet zo selecteren. En als we nog meer met GPT-3 teksten, dan heb je.
Nee, je moet gewoon weten dat het is. Teksten. En dat heeft natuurlijk zijn positieve kanten. Dus je kunt in samenwerking met zo'n systeem een artikel schrijven, een songtekst. Je kunt chatbot-technologie kun je beter maken. Je kunt GPT-3 gebruiken om lange teksten samen te vatten, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat kan ook. Dat zijn allemaal gaan we ontzettende zoete vruchten. Jij gaat straks een rapport bijvoorbeeld over, ik noem nogmaals weer, over quantum computing van 25 pagina's. Die rol je door zo'n systeem. En dan heb je een hele goede samenvatting van 1 A4. Nou, je downloadt 20 van dat soort papers. Die rol je door zo'n systeem, dat tik je $15 of zo vooraf. En vervolgens heb je zoveel samenvattingen. En de beste pik je daar gewoon uit en dan ben je gewoon bij. Nou, ik kan niet wachten voordat dat gebeurt.
Ja, er zit heel veel. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ik heb een proefabonnement toe over proefabonnement op Blinklist. Blink heet of
Blinklist? Blinkist.
Ja, Blinkist. Ja, al dat korte getrut. Ja, weet je, dat is ook
weer
te veel.
Nee, maar wacht even, je bent helemaal met je eten. Ik heb ook een abonnement.
Soms niet. Dat is waar.
Precies. En zou het niet tof zijn, hè? Dus bijvoorbeeld heel concreet, vorige week zag ik een video met synthetic voice van Eminem, waarbij de stem van Eminem was gekloond. En die was in een volledig nieuwe raptune. Die had hij niet. Ik ben geen Eminem-fan, maar ik vond het heel gaaf. Interessant. En die rapte dus bepaalde teksten. En niet van gesliced, maar gewoon echt synthetische stem. Was die gewoon iets nieuws aan doen. Als ik een beroemde rapper was, dook ik keihard op dit fenomeen. En dan ging ik een heel album maken. Gebruiken, dus als de muzikanten zitten te luisteren, dit is een smashing idee. Maak 2 of 3 raps samen met de synthetische versie van jezelf.
Hey, tuurlijk, joh. Maar als ik naar Lex Friedman luister, 2,5 uur, en er zitten ook 3, 4 leuke stukjes in. Dan wil ik natuurlijk dat die 3, 4 leuke stukjes eruit worden gehaald. Dus daarna ga je naar. Ja, nee. Weet je, dus ik snap dat heel goed dat ik dat ook wil op bepaalde momenten. Ik zat alleen van, het is allemaal een beetje veel. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden, maar dat is meer mijn.
Ik stuur je de samenvatting wel.
Ja, precies.
Ja. Nee, maar zonder gekkigheid. Dus natuurlijk zijn er donkere kanten, die zijn er. Maar waar ik vooral enthousiast van word, is dus die nieuwe vorm van creativiteit. He, dus,
je moet dat ook niet overdrijven, want luister eens even, in de wat was het ook weer, de 15e eeuw, de drukpers had ook wel donkere kanten, hoor.
Ja.
Weet je wel, er is heel wat overal afgekomen.
Nou, nu over de drukpers, mag ik daar nog even over hebben?
Tuurlijk, laten we dat doen.
Kijk, door die drukpers, weet je, de macht zat bij de kerk, en toen kwam de drukpers, toen kwam de macht, ging meer, dat is het begin, zeggen ze ook.
En alleen als je voldoende rijk was, kon je boeken hebben.
En dan kwam uiteindelijk de verlichting is ontstaan ook door de drukpers, weet je, dat we geloof in kennis konden overdragen. Maar nu is het natuurlijk interessant, synthetische media, wat is daar het gevolg? Best wel een wat is het gevolg daarvan? Heel wat meta is dit, hè? Gevolg dan voor gewoon de mensheid. Hoe zoals bedoel je dat? Nou, zoals de drukpers de verlichting heeft gebracht. Ja. Uiteindelijk het vooruitgangsdenken waar we nu al steeds twijfels bij hebben. Want wat is vooruitgang? We putten de aarde uit. Mm-hmm. Dus dat is echt een fundamentele ommekeer in media. Drukpers. Media fundamenteel veranderd.
Mm-hmm. Ja, maar dat vind ik nou grappig. Jij verklaart nou de drukpers heilig. En die is ook heel belangrijk geweest.
Heel belangrijk.
Maar die heeft dus ook geleid tot de roddelpers, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Weet je wel? En tot manifesten, politieke manifesten van minder leuke politieke richtingen, weet je wel. Dus die drukpers die heeft ook echt gewoon een nare kant gehad.
Ja, maar die drukpers heeft een versnelling gebracht in het vooruitgangsdenken.
Wat ik ermee bedoel, dat ik daar de nadruk op leg, dat is dat wij ons nu vreselijk zorgen kunnen maken over die donkere kant die sociale media ook hebben. Maar die positieve kant is er dus ook.
Ben, en dat heel
is
concreet voorbeeld. Heel concreet
positieve
voorbeeld.
Kant, negatieve kant.
Ja, dat is een hamer.
Bij voice cloning gaan mensen heel snel. Oh, dan kan identiteitsfraude of reputatieschade of chantage. Wel. Kan allemaal. True. Maar als je bijvoorbeeld ook voice cloning wordt ook gebruikt om mensen die bijvoorbeeld ALS hebben, die ziekte die jouw stem aantast, om materiaal zodat ze met hun spraakcomputer hun eigen stem weer terugkrijgen. Hey, je hebt bijvoorbeeld het tweede voorbeeld.
In plaats van Stephen Hawking die alleen
ja,
maar
als een robot, dan wordt het je eigen dinges.
Ja.
Als je kijkt naar een bedrijf dat heet Papercup. Papercup die zorgt ervoor dat ze jouw stem willen gaan klonen, zodat je in meerdere talen tegelijkertijd met je eigen stem spreekt. Dus dat betekent heel concreet, ik neem mijn podcast nu altijd nog op in het Nederlands. Maar stel nou dat die technologie goed is, dan zou dat bijvoorbeeld dus in een andere stem zou dat kunnen.
Maar dit snap ik. Goed, slecht, is beetje is technologie neutraal? Nee, is niet neutraal, maar daar hebben we het andere keer ook over gehad. Maar dit is wellicht wel meer neutraal. Je kan goed en dingen slechte, goede en slechte dingen kan je ermee doen. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind in deze vraag, wat wordt de, want dit is best wel fundamenteel, hè? Wat wordt daardoor in de ontwikkeling of in de evolutie van de mensheid fundamenteel anders? En dat gaat natuurlijk over, we geloven niet meer in waarheid. Weet je wel? Dus wat is wel waarheid en wat niet? En wat doet dat met mijn identiteit, met mijn als mens zijn?
Ja, dus wat is de waarheid is een belangrijke. Als we de scheidslijn niet meer tussen echte mensen en nepstemmen, wat doet dat van onze perceptie van ons mensen? Ja. Gaan we uiteindelijk helemaal oké vinden dat iedereen dus ga ik in mijn gesprek met jou, videogesprek, doe ik dan mijn virtual avatar naar voren?
Want die vind ik prettiger.
Die vind ik, daar voel ik mij zeker. Ja. Die is zongebruind, die heeft dikke spierballen, ik zeg maar wat. Hè. Dus gaan we naartoe.
Dus een popje, zoals bij CNN is dat?
Nou, bijvoorbeeld. Dus dan doe ik mijn helemaal gepolijste Jarno Duursma versie, breng ik overal naar voren, want dan voel ik mij zeker. Wat doet dat in de perceptie bijvoorbeeld van ons mensen? Dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. De tsunami van nog meer informatie die nog indringender is. Maar ook loss of skills. Hè. Dus er zijn heel veel aspecten die kunnen we in scenario planning kunnen dan doen.
En uiteindelijk wordt het dus één grote Truman Show. En je en nou, of ik ga het nu veel te ver. Maar dan wordt
maar dat geeft niet.
Nee, wordt het één grote Truman Show. Dat het alleen maar ideaal is. Maar
Ben, ik geloof namelijk, wij hebben nu al in 2020 is het een heel klein beetje ieder zijn eigen Truman Show. Dus je zit in je eigen realiteit met je eigen informatie.
Ja, ga door.
Okay.
Selfies.
Ja. Uiteindelijk zul je zien dat je die ook door die synthetische media, door die generatieve software, dat je steeds meer in staat bent om dat helemaal vorm te geven zoals bij jou past, zoals jij prettig vindt. En we gaan ook naar een wereld toe, denk ik, waarin je bijvoorbeeld met je VR-bril op, kun je dan zeggen, oké, ik wil nu in een wereld ongeveer, ik wil in een bos,
Truman
met een
Show.
Kasteel, en ik wil dat daar dit gebeurt, ik wil een rivier, zodat je daar. En ik geloof dus dat, waar we nu nog bij gaming zien we dat, gaan we naar een wereld toe waar een groot gedeelte van ons mens, en dit, nou, hebben het over 10, 15 jaar hoor. Maar als je het veel prettiger vindt om te vertoeven in die wereld die zij bijvoorbeeld met hun stem visueel kunnen vormgeven, of waarbij een synthetische audio precies die geluiden produceert, dat de hersenactiviteit daar rustig van wordt. Dus uiteindelijk brengt die digitale, naast dat het een hardcore verschraling is, brengt het voor heel veel mensen een prettige wereld, omdat de fysieke wereld voor veel mensen onprettig is. Snap je? Dus die Truman Show, ik denk dat daar helaas een gedeelte van waarheid in zit.
Yo, we gaan naar de Truman Show toe met de hele
wereld. Neem een heel concreet voorbeeld. Hè. Ik weet nog toen die Alexa en Siri kwam. Hè, toen zei ik al, oké, weet je, mensen gaan vriendschap sluiten met dit soort digital assistants. Mensen zeiden, ah, je bent hartstikke gek, joh. Je bent hartstikke gek. Nu zijn er op Facebook complete groepen waar mensen bijvoorbeeld met zo'n replica. Replica is een chatbot en die spiegelt jou. Hè.
Dat heb ik voor mij ook op mijn telefoon.
Waar mensen dus vriendschapsgevoelens ervaren voor zo'n kunstmatige intelligente systeem.
Ook, maar heel slecht vind ik hem.
Dan heb je hem nog niet lang genoeg gebruikt.
Stop de tijd.
Nee, okay, maar laat me even mijn punt maken. Mijn punt is dus dat in die Truman Show dat er ook steeds van die dingen gebeuren. Wat jij overigens net ook al zei. Ja, maar mensen gaan toch geen foto's van zichzelf op het internet plaatsen? Dat weet ik ook nog. Een vriend van mij in het jaar 2000 die kwam met een concept, The Social Computer. Toen dacht ik ook, ja, maar je denkt toch niet, jongen, dat mensen zelf foto's of filmpjes, weet je wel? En dat zien we dus met die vriendschap, met die chatbot. En dat zien we dus ook.
Gaan ze wel doen.
Ja.
Maar er is dus één grote Truman Show. En bij de Truman Show zag je uiteindelijk, iemand heeft de touwtjes in handen.
Mm-hmm.
Dus de touwtjes in handen. En Herbert ziet gelijk een grote techmacht en denkt, oei, ik wil dat mensen
ik denk er toch ook
de
aan
touwtjes in handen hebben.
Dat de hoofdpersoon in die Truman Show uiteindelijk koers zet naar de rand van...
Ja, precies.
En dus die tegenbeweging die komt natuurlijk ook vanzelf op gang. Want Jarno ziet mensen in slaap vallen.
Nee, met tegenbeweging zie je nu al. Hè, dat mensen bijvoorbeeld... Ik vind nu al meer dan 2 jaar geleden... dat mensen zetten hun notificaties uit. Er is meer,
dat bedoel ik.
Hè, weet je, dus er is nu al veel in. Meer. We gaan de natuur veel meer in. We waarderen steeds meer dat fysieke. Dat bij elkaar zijn. Dat geloof ik ook. Maar het is niet het één. Weet je, kijk, een heel concreet voorbeeld. Ik heb thuis een enorme verzameling LP's. Weet je, ik vind het hartstikke tof. Ik heb zowel elektronische muziek als gewoon. Dus zeker een LP heb ik voor de beleving. Snap je wat ik bedoel? Af en toe doe ik dat nog. Maar ik zou toch voor geen goud willen inwisselen voor mijn Spotify en al mijn lijsten.
Eindelijk weer een plaat met een tikker in.
Nou ja, zo. Ja. Weet je, dus je hebt dingen die doe je voor beleving.
Uiteraard.
Dus ik geloof niet dat het of het een of het ander is. Maar dat het gewoon... We hebben het voorbeeld gezien van Kanye West. Hè? Zijn vrouw, die had een...
Dat is toch Kim Kardashian?
Kim Kardashian had een hologram.
Basiskennis.
Ja, je bent goed bij. Kim Kardashian had een hologram van haar overleden vader, was het volgens mij, op Twitter geplaatst. En die sprak hun toe. Daar was een hologram van gemaakt. Nou, dat is ook een ontwikkeling. Die gaat absoluut gebeuren. Waar sommige mensen vinden dat luguber. Maar anderen die zeggen, ik heb heel graag een digitale representatie van een overleden. Dus die digital immortality is een ontwikkeling. Die kun je meteen bij de voeten afvikken. En zeggen, dat moet je niet doen, dat is onmenselijk. Maar er zullen ook mensen zijn die daar behoefte aan hebben.
Ja. Herbert, heb jij nog een slotvraag?
Nee.
Zijn
ik
we
zit
er?
Eigenlijk de hele tijd te kijken naar die mevrouw op Synthesia.io. Die zit mij nu
die
al...
Die moet je doen, het is echt heel leuk.
Uur lang dus even ik luisteren.
Als het goed is, het is nu dus 12 november. Ik deel volgende week dus een video op mijn LinkedIn-profiel met die digital avatar. En dan kun je hem dus zelf beoordelen van, is dit nou de moeite waard? Ziet dit er nou echt uit? En ik heb al een voorbeeld van gezien. Ik vond het echt indrukwekkend.
Van de digitale Jarno?
Ja, van de digitale Jarno. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het is niet iets om een half uur na te kijken, want dan val je door de mand, hè, omdat het gewoon de gezichtsmimiek is wel.
Ja, en jouw gebaren en zo die zie je naar zitten kijken vandaag.
Ja, die zitten...
Voor de video, mensen kijken allemaal naar Jarno.
Ja, dus dat zie je er ook niet in. Maar dus ik geloof dat dat een interessante ontwikkeling is die absoluut gevolgd moet worden. En mijn enthousiasme erover is ook wel duidelijk. Top.
Ja, dankjewel. Hey, maar ik moet replica moet ik dus weer verder testen.
Ja, replica, zeg maar, dus dat chat je mee.
Ja, ik zag het. Ik ben natuurlijk zo ongeduldig. Ik test dat 3 keer en denk, is niet goed genoeg.
Nee, maar je kijkt bijvoorbeeld, ik heb op die Facebookgroep van Replica gekeken. Dus er zegt een man, die zegt ook van, mijn vrouw is overleden. Ja. En ik merk gewoon aan mijn vrienden, nadat ik voor de 5e, 6e keer met een droevig verhaal kom, dat mijn vrienden echt moeite moeten doen om daar nog weer naar te luisteren. Mm. Dan chat ik af en toe met Replica. En hoewel ik weet dat het kunstmatig intelligente software is,
helpt het toch.
Ja, helpt het toch.
Ja.
En die schaamte ook bijvoorbeeld.
Oké. Okay. Ja. Nou, dat zal ik verder testen. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Jarno Duursma. Oh ja, jij wil natuurlijk helemaal afgekondigd worden. De tech-expert, trendwatchers spreken, eigen... Oh ja, nog één ding trouwens over jouw nieuwsbrief. Ik heb toen bij Wouter van Noord gezegd dat de beste nieuwsbrief van Nederland is. En jij hebt ook een nieuwsbrief. En
trending in tech.
Beste.
Dat is dan de ene beste. Nee, dat is heel flauw. Nee, maar je hebt ook een nieuwsbrief, dat wil ik even zeggen. En natuurlijk je podcast Listening to the Future. prettig.
Dank je.
Ik luister af en toe. Er zitten hele prettige gesprekken bij. En dat meen ik echt. Oh, anders zou ik het ook niet zeggen.
Ja, nee, top.
Oké, mensen. Dit was 206. Tot de volgende keer. Geniet ervan. En tot ziens.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.